SBS Radio.
In onze serie Jong, Nederlands en Succesvol in Australië vertelt juriste Lisanne Adam hoe ze in Australië terechtgekomen is, wat ze precies aan het doen is in het Australische academische wereldje en hoe zij nu ook onderdeel uitmaakt van het wereldwijde advocatenteam dat zich sterk maakt voor Julian Assange.
Ik ben aan het promoveren in het strafprocesrecht aan de RMIT hier in Melbourne. Daar ben ik ook naar Melbourne gekomen. Ik geef ook les. Ik ben een law lecturer in contractrecht en rechtsfilosofie. En daarnaast doe ik heel veel pro bono werk op zaken hier in Australië, maar ook in Europa.
Had je niet iets te maken met dat Guilty Project?
Ja.
Vertel daar eens wat over, want daar begon het allemaal mee. Want we hebben elkaar wel eens eerder gesproken, maar je bent inmiddels zo doorgeschoten naar de top. Laten we maar eens bij het begin beginnen. Hoe kwam je hier terecht? Laten we daar maar mee beginnen.
Ik ben in 2015 afgestudeerd als meester in de rechten. En toen wilde ik eigenlijk in Nederland blijven. Maar toen kreeg ik een baan aangeboden in Australië, bij een advocaatkantoor in Sydney. En dat was meest corporate recht en insolventie. Maar ik miste een beetje de academische wereld en iets goed te doen eigenlijk. En toen ontmoette ik een zekere professor aan de Universiteit van Sydney, Frans Verstraeten, die me eigenlijk motiveerde om terug de academische wereld in te gaan. En dat is hem gelukt, zoals je weet. En hij heeft mij voorgesteld aan de director van Not Guilty, Celine van Golde, waarmee ik een interview heb gegeven 2 jaar geleden over Not Guilty. En ja, ik ben eigenlijk aan dat project gaan meewerken. En dat heeft mij gemotiveerd om te promoveren op dit onderwerp. Gerechtelijke dwalingen en dan met name valse bekentenissen.
Daar gaat het Guilty, Not Guilty project over, toch?
Dat gaat over gerechtelijke dwalingen. En het heeft verschillende bijdragende factoren wat kan leiden tot gerechtelijke dwaling. En ik heb ervoor gekozen om valse bekentenissen nader te bekijken. En daar heb ik een scholarship voor gewonnen, voor het voorstel wat ik heb ingediend bij RMIT. En toen ben ik naar Melbourne verhuisd.
En is er nou ook wat uit dat Guilty Project gekomen, behalve dat je een scholarship hebt? Heb je ook mensen ontdekt die valse bekentenissen hebben gedaan en nu op vrije voeten rondlopen? Dat is natuurlijk het meest sexy onderwerp in de... Hè? We zijn allemaal gek op die crime podcasts.
Ja, daar kan ik me helaas niet over uitlaten. Ik ben gebonden bij vertrouwelijkheid, ja.
Oh, en dan kan je ook niet even vaag over doen?
Nee, helaas niet.
Ik neem aan dat dat betekent dat er een aantal zaken lopen.
Dat kan zo zijn, ja.
Ze knikt. Oké, dus nu ben je aan het lesgeven in Melbourne,
ja.
Aan de universiteit. Ja. Hoe is dat? Hoe is je Engels? Ik bedoel, je komt natuurlijk hier binnen zitten met een Nederlandse doctoraal in rechten, meester in de rechten. Hoe is dat dan om te schakelen in het Engels met het jargon? Ik zit zelf ook wel eens in een rechtbank en het jargon begint me wel een beetje vertrouwelijk te worden, maar dat duurt nogal een poosje.
Ja, ik denk dat elke Nederlander die hier naar Australië is gekomen hetzelfde heeft doorgemaakt. Het is altijd eventjes wennen. Ik heb in mijn vrije tijd ben ik eigenlijk Australisch recht gaan studeren.
Want dat doe je er gewoon even bij.
Dat doe ik erbij. En toen kreeg ik wel aangeboden om in Australisch recht les te geven. Dus dat doe ik nu. Maar het is altijd eventjes wennen. Maar volgens mij heb ik het nu wel aardig onder de knie.
Wat is nou het onderwerp waar je les in geeft? Zeg het nog eens.
Ik doe verdieping contractrecht. En ik doe rechtsfilosofie.
Oké. Dat contractrecht, dat lijkt me enorm zwaar en taai. Klopt dat?
Nee hoor, het is een hartstikke leuk vak.
Zegt ze vrolijk. En rechtenfilosofie, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Bepaalde theorieën. Waarom we het recht hebben. Hoe we bepaalde ethische dilemma's moeten benaderen met het recht. Volgen we de letter van het recht of gaan we meer morele overwegingen erbij betrekken? En dat is wat we met rechtsfilosofie eigenlijk doen.
Nou goed, je zit hier dus nu 3,5 jaar.
Ja.
En je hebt een ruimschoots gelegenheid gekregen om een beetje een vergelijking te trekken tussen het Australische en het Nederlandse recht. Als je dat nou moet samenvatten, wat is nou het grote verschil? Afgezien van de evidente dingen zoals juries, die hebben we in Nederland niet.
Nee.
En ik geloof ook dat ze die pruiken hebben afgeschaft in die Australische rechtszalen.
De barristers dragen nog steeds pruiken.
Oh.
Ja, maar als ik om je vraag te beantwoorden, het is een heel ander systeem hier. Het is een common law systeem hier. Dus alles gaat hier eigenlijk over de rechtelijke uitspraken. Dat is recht hier. En in Nederland kennen we natuurlijk de codificatie en het civil law systeem. Dus wij gaan eigenlijk in Nederland uit van een letter van de wet zoals het in het parlement doorgekomen is. En het wordt geïnterpreteerd door een rechter. In Nederland heb je artikel 120 van de grondwet, waar de rechter wetten in formele zin, dus die door het parlement gemaakt zijn, niet mag toetsen aan rechtmatigheid. Waar hier, dat is het totaal opposite. Het is rechtelijke uitspraken zijn juist de primaire vorm van het recht. Maar je ziet wel in bepaalde rechtsgebieden dat daar steeds meer codificatie komt. Bijvoorbeeld in bewijsrecht of in consumentenrecht. Dat zijn wel weer gecodificeerde acts. Als ik het moet vergelijken, is het naar mijn mening een stuk georganiseerder in Nederland om als jurist of advocaat te werken.
Je praat nu vanuit je vakgebied, maar hoe is het voor de mensen die je vertegenwoordigt? Maakt dat verschil? Is de uitkomst van een rechtszaak in Australië anders voor degene die jij vertegenwoordigt dan de uitkomst van een rechtszaak in Nederland?
Dat verschilt per geval natuurlijk, maar er zijn natuurlijk standaarden in mensenrechten over het recht op een eerlijk proces. En dat geldt hier in Australië, dat geldt ook in Nederland, dat geldt overal. Er zijn natuurlijk wel andere regels met betrekking tot procedures. Maar in principe moet de uitkomst eigenlijk altijd zijn dat de uitkomsten eerlijk zijn. En dat bestaat in mensenrechtenverdragen. En dat is ook gecodificeerd in de nationale wetgeving of in de common law principles.
Oké, dus je geeft nu les, je bent aan het promoveren. Wat is de volgende stap?
You tell me.
Nou, je hebt vast wel een carrièreplan voor jezelf bedacht.
Ik denk dat ik eerst mijn promotieonderzoek maar eens moet gaan afmaken. Dat is al een hele puzzel af en toe.
En ben je al klaar met dat Australische recht?
Nog lang niet.
Nee, is dat veel meer dan het Nederlandse recht? Beetje domme vraag misschien?
Meer? In welke zin?
Volume?
Nee, ik heb die vergelijking eigenlijk nooit gemaakt. Maar het zit gewoon heel anders in elkaar. Het is heel erg moeilijk om te vergelijken eigenlijk.
En krijg je nou ook bijvoorbeeld vrijstellingen omdat je bepaalde vakgebieden al gedaan hebt?
Ja, dus ik ben 3 jaar geleden naar de Legal Admission Board in New South Wales gegaan. En die hebben me vrijstelling van heel veel vakken gegeven om hier beëdigd te worden. Maar ik heb ervoor gekozen om het niet te doen.
Oké, dan is er een recente ontwikkeling bij jou gaande, waar je waarschijnlijk ook niet al te veel over kan zeggen, maar misschien wel een klein beetje. En dat heeft met de zaak van de eeuw te maken, persvrijheid en Julian Assange. Wat wil je daarover zeggen?
Een aantal maanden geleden ben ik gevraagd om me te voegen bij de verdediging, bij de Australische verdediging van Julian Assange, als een consultant op EU Human Rights Law. En daar heb ik volmondig ja tegen gezegd. Het is natuurlijk de zaak op dit moment, maar het is eigenlijk een zaak die heel belangrijk is en niet gewoon alleen voor één persoon. Het is heel belangrijk omdat we bekijken wat er eigenlijk gebeurt met het recht op een eerlijk proces. Er zijn bepaalde ontwikkelingen geweest sinds de arrestatie van Julian waar je toch wel echt vraagtekens bij kunt zetten. Daar hebben Greg Barnes en ik, Greg Barnes is al 7 jaar Julian's advocaat hier in Australië. We hebben daar 2 stukken over gepubliceerd in de afgelopen weken. En dat je denkt, als het een ander persoon zou zijn, dan zou dit niet gebeuren. Maar omdat het Amerika hierin betrokken is en het betreft iemand die geclassificeerde informatie heeft gepubliceerd, moet het allemaal maar kunnen. Maar daar proberen we ons eigenlijk een beetje tegen af te zetten en de mensen wat dichter terug bij het recht te brengen. Want het recht wordt hier en de eerlijke procesorde wordt hier geschonden.
En wat is dan nu de huidige stand van zaken? Het enige wat ik een beetje meekrijg is dat het met hem allemaal niet zo goed gaat. En dat zowel Zweden als VS dan allerlei touwtjes lopen te trekken om hem in hun eigen landen terecht te laten staan voor de diverse misdaden waarvan hij beschuldigd wordt.
Nou, Zweden, de rechter in Zweden heeft vorige week gezegd dat er geen uitlevering komt. Toevallig was dat in Uppsala, een universiteit waar ik ook gestudeerd heb. In dezelfde plaats in Zweden, dus dat vond ik wel ironisch. Maar nee, er komt geen uitlevering. Dat laat ik het ook even rechtzetten. Hij is nooit te lasten gelegd in Zweden. Er is alleen een onderzoek wat liep. En wat er gebeurd is dat Zweden kon niet garanderen dat hij niet zou uitgeleverd worden naar de Verenigde Staten als hij op Zweeds grondgebied zou zijn. En daarom is hij naar de Ecuadoriaanse ambassade gegaan. En ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen nu. Maar dat is in ieder geval iets wat nu eventjes opzij gezet dient te worden. Aankomende vrijdag is er wel een hoorzitting over een uitleveringsverzoek dat de Amerikaanse officier van justitie heeft neergelegd voor de grand jury in Virginia. Dus dat gebeurt allemaal deze week.
En wat is de prognose?
Daar kan ik mij niet over uitlaten.
En wat is er met die kat van Julian gebeurd?
Dat moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik niet.
Dat boeit mij enorm. Hij zit al jaren met die kat, zat hij in die ambassade. Waar is die kat nu? Die zit niet in de gevangenis.
Dat denk ik niet, nee. Nee, maar ik had me eigenlijk met andere dingen van de zaak bezig gehouden op dit moment.
Hoeveel advocaten wereldwijd heeft die Julian Assange op zijn zaak zitten, denk je?
Dat weet ik zelf niet eens. Wij werken samen met het team in Londen. Hij heeft een Amerikaans team, hij heeft een Zweeds team. En in Ecuador zitten ook advocaten van hem. We zitten hier in Australië natuurlijk, omdat hij een Australisch staatsburger is. Ik weet niet hoeveel advocaten er precies op zitten.
En wat betekent dat nu voor jou, nu dat je betrokken bent als een onderdeel van het Australische team hier in Australië? Wat kun jij hier nou verder nog mee met wat er vrijdag gebeurt en wat er daarna gebeurt?
We volgen het op de voet natuurlijk. En het is meer van continu een strategie bijwerken. Maar elke dag verandert de situatie. Elke dag komt er iets nieuws naar buiten wat er wel of niet is gezegd. Het proces is niet zozeer juridisch meer. Het is een politiek proces aan het worden. Dat verandert ook de strategie eigenlijk elke dag. En het is nu voornamelijk met de ontwikkelingen ook hier in Australië dat het een steeds belangrijkere zaak aan het worden is, wat er vorige week bij de ABC is gebeurd of andere nieuwsredacties. Dat het eigenlijk de zaak is om de vrijheid van de pers
te toetsen.
Ja.
En denk je dat we daar een beetje headway mee gaan maken?
In welke zin?
Met die persvrijheid, dat er een beetje tegen gas gegeven wordt, tegen de bevoegdheden van in dit geval de AFP?
Het hangt heel erg op wat de reactie in de gemeenschap ervan is. Want als er niet genoeg reactie van komt, dan gaat het ook gewoon
door.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.